Naar Jeremia 14 gaan wij vanavond. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte, die kennelijk bekend verondersteld wordt te zijn, maar dat is niet het geval, hè? Wij weten daar niet van. Maar hier wordt het dan vermeld, blijkbaar is er grote droogte. Dat is viel ook te verwachten eigenlijk, omdat als de Heer aanstalten maakt om een oordeel te brengen over Israël, dan begint dat met dat de Heer zijn handen aftrekt van land en volk. En dat betekent dat het met, laten we zeggen, met het klimaat niet zo goed gaat. Dat wil zeggen dat de Heer dan niet zijn regen geeft op tijd, niet de vroege en de spade regen. Maar dat is namelijk wat hij oorspronkelijk beloofd had, toen Israël zelfs nog onderweg was naar het beloofde land, om zo te zeggen. Die zei, het is mijn land en ik zal ervoor zorgen, ik zal toezien dat het allemaal goed gebeurt en dat het land ook inderdaad wat opbrengt. En daarvoor is het weer van groot belang. Maar als de Heer zijn handen daarvan aftrekt, dan betekent het dat daar inderdaad sprake is van droogte en dus hongersnood op enige wijze. Uit de geschiedenis van de 10 stammen kennen we dat ook. Dat zijn de beroemde 3,5 jaar van droogte in de dagen van Elia. Bovendien kennen wij de hongersnood in de dagen van Joël. Al moet gezegd worden dat dat niet veroorzaakt werd door de droogte, maar door een sprinkhanenplaag. Nou ja, het had ook iets met wolken te maken, heb ik begrepen. Maar hier vinden we dus sprake van droogte van het land als zodanig. En het land wordt ook zo beschreven. Er staat, Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. Dat is een beeld van rouw natuurlijk. Van verdriet, van eigenlijk van de dood. En Jeruzalems geschrei klimt op. Geschrei is eigenlijk geschreeuw, maar ook in het Nederlands wordt het woord schreeuwen gebruikt ter aanduiding van wenen. Alleen wenen is zo plechtig, weet je wel. Wenen doe je alleen met een kanten zakdoekje enzovoorts om te snodderen. Dat is wat plechtiger. En geschrei, gekrijt, hetzelfde woord eigenlijk. Geschrei of gekrijt. Dat kan allerlei geschreeuw zijn. In dit geval is het wel degelijk van treurnis. Want het gaat slecht. Hun voortreffelijken, wie het maar zijn, hun leidslieden, degene die de baas zijn, dan wel spelen. Hun voortreffelijken zenden hun kleinen, hun ondergeschikten wil dat zeggen, naar water. Ze worden erop uitgestuurd om ergens water te vinden. Zij komen tot de grachten, maar zij vinden geen water. Grachten niet in de Amsterdamse betekenis van de term, maar de gebieden waar water gevonden zou moeten worden. Zij vinden geen water. Zij komen met hun vaten ledig weder. Zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Spijt me, baas, maar er is niks te vinden. Ik schaam me, maar er is niks. Omdat het aardrijk gescheurd is. Aardrijk is wat een overdreven term eigenlijk, want ja, er zijn wat meerdere woorden in de Bijbel voor aarde, maar u begrijpt dat het gewoon gaat om de grond, hè? Wij in Nederland kennen dat verschijnsel ook. Komt niet zo vaak voor, overigens. Maar dan, als het droog is, dan scheurt de grond open, hè? Het aardrijk is gescheurd, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want de akkerlieden hebben ook niks te doen. Ik bedoel, wat moet je als het droog is? Dan valt er niks te verbouwen op de akker. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. Dat is wat gebeurt als, je mag het eigenlijk niet vertellen geloof ik, maar zelfs onder de mensen gebeurde dat. Als men het kind, de baby, niet verzorgen kon, dan liet men het achter. Of men legde het ergens neer en liet het daar achter. Dat is ten strengste verboden. Tegenwoordig. Ja, ik weet nooit wat ik met zulke dingen aan moet. Maar ik vertel ze maar, hè. Zo gebeurde dat. In de Bijbel is het nou helemaal zo, ook onder de mensen zo... dat de ouders eigenaren zijn van het kind. Daarom ook ten volle verantwoordelijk voor het kind. En als ze de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen... dan distancieren zij zich ervan. Wij kennen dat. Het komt een paar keer in de Bijbel voor. En het wordt ook beschreven in verband met Israël zelf. De Heer zei, iemand had jullie achtergelaten... ergens en daar heb ik je gevonden en ik heb mij over jullie ontfermd, enzovoorts. Maar goed, over de mensenwereld hoeven we het niet te hebben, maar in de dierenwereld gebeurt dat ook. Hè. Als de ouders niet voor het jong kunnen zorgen, laten ze het jong gewoon achter. Dus ze werpen jongen en verlaten die, laten het voor wat het is, omdat er geen jong gras is. Ze kunnen zelf nauwelijks in leven blijven en kunnen de jongen niets bieden. En de woudezels, dat zijn dan weer wat sterkere dieren. Woudezels is een bepaald fors soort ezel. De onager. Het heugt me niet dat ik die in Atis ooit gezien heb, trouwens. Maar het zijn officieel wilde ezels. In de Bijbel, als een mens een woudezel genoemd wordt... wil zeggen dat hij niet te temmen is. En officieel, zo'n onager zou niet te temmen zijn... Maar ja, dat zeggen ze van zebra's ook. Maar ik weet dat ze hier en daar niet te min in het circus optreden. Maar het zullen wel gekweekte, gefokte dieren zijn dan. Maar in de Bijbel is er nauwelijks een wild dier als een woudezel. De woudezels staan op de hoge plaatsen. Zij scheppen de wind, gelijk de draken. Draken, dat weet u langzamerhand al, hè. Omdat we het eerder zijn tegengekomen, hier in Jeremia ook. Draken zijn of tanim, in het Hebreeuws zijn of zeemonsters. Dat kan ook van alles zijn, hoor, want er vallen de krokodillen ook onder, maar de walvissen ook. Grote dieren in zee, of het zijn jakhalzen. Prooidieren, dus. Voor beide wordt hetzelfde woord gebruikt. Zij scheppen de wind, gelijk de draken, op hoge plaatsen. In gedachten zie je zo'n beest al staan op een hoge plek... waar de wind waait met de neus in de wind. En wat doen ze dan? Ruiken of er ergens water is. Heeft u dat nooit verbaasd, dat dieren weten waar het water is? En de goede kant op trekken. In Afrika leggen ze duizenden kilometers af soms. Duizenden, honderden in ieder geval... op zoek naar water en ze weten waar het is, om een of andere reden. Het schijnt dat ze het ruiken, maar in ieder geval op een of andere wijze waarnemen. En dat is wat hier beschreven wordt. Die zoekt naar water. Maar het is er niet. Hun ogen versmachten, staat er, omdat er geen kruid is. Geen water en er groeit dus ook niks. En daarna... Na die beschrijving van het land zou je moeten begrijpen... dat het dus met de mensen in het land ook niet goed gaat. Maar daarna waagt Jeremia erop... een gebed uit te spreken. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere... doe het om uw naams wil... Dat is in zichzelf een goed gebed. Wij komen de gedachtegang vaker tegen in de Bijbel. Daniel maakt ook gebruik van deze formulering. Doe het om uw naams wil, niet om ons, niet omdat wij wat verdiend hebben, maar om uw naams wil. Want ja, als het met ons slecht gaat, dan wordt uw naam gelasterd in de wereld. En de Heer zegt dan, ja, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd in de wereld. Dat wil zeggen, bij gelegenheid is de Heer er toch niet gevoelig voor. Maar daar hebben we het over, want het wordt beschreven in de volgende versen. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen... Dus het tegenovergestelde van bekering, dat weet u, hè? Bij bekering keert men zich tot de Heer. Bij afkering gaat men precies de andere kant op. En dus heet dat de ontrouw van Juda afkeringen. Afkerige dochter, heet ze later ook. En dat slaat het zelfs op heel Israël. Onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Want ja, de Heere was nou eenmaal de verlosser van Israël. Nou ja, in tijd van benauwdheid, zeker. Dat was al zo in de dagen van direct na de uittocht uit Egypte. En in het bijzonder ook in de dagen van de richteren. Maar eigenlijk is het zo dat de Heere degene was die Israël oorspronkelijk verloste. Er zou geen Israël geweest zijn, überhaupt niet. Als de Heer dat volk niet tot stand gebracht had en ook verlost had uit Egypte, waar het ontstaan was. En ontstaan is toch te zwak uitgedrukt, want het idee was dat de Heer die familie daar vermenigvuldigde zodanig dat ze in de loop van twee eeuwen van 75 man uitgroeiden tot een volk waarvan de mannen 600.000 telden. Want zo wordt het in de Bijbel beschreven. Er wordt trouwens in het volgende hoofdstuk ook naar verwezen dat het een volk was dat zeer vruchtbaar was. Maar dat was de vruchtbaarheid die de Heer aan het volk gaf. Israël was altijd de hoop, de verwachting van of de Heer was altijd de hoop en verwachting van Israël. En de Heer was de verlosser. Met name in tijd van benauwdheid dus. En dat staat in vers 8. En daarna staat er nog steeds in vers 8... Waarom zoudt gij, en zo begint vers 9 ook, we krijgen dat twee keer. Heere, onze ongerechtigheden getuigen tegen ons, maar verlos ons dan om uw naams wil, want u bent toch die verlosser. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Die alleen even komt logeren of die doortrekt, een buitenlander die dwars door het land heen trekt. En u moet begrijpen dat, het is algemeen bekend, dat dat hele gebied van Israël altijd een doorgang was. Hè? Het ligt op een knooppunt van wegen. Het is de verbinding tussen Azië en Europa enerzijds en anderzijds ook met Afrika. En vooral die route gaat er door, hè? De route naar Egypte enzovoorts. Dus er kwam nogal eens een vreemdeling langs, om zo te zeggen. Zo zouden die Babyloniërs, die steeds aangekondigd worden, ook eigenlijk langstrekken. Want die hadden niet Jeruzalem op het oog, die waren onderweg naar Egypte. In de latere hoofdstukken van Jeremia zullen we dat ook wel nader bezien. Want de Heer zei, je kan hier wel wegtrekken, maar je zult achterhaald worden door de Babyloniërs. Je denkt misschien te kunnen vluchten naar Egypte, naar het zuiden, want die Babyloniërs komen uit het noorden, maar ze zullen jullie erachter halen. En inderdaad, ze hebben in de tijd ook Egypte onderworpen. Maar waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling? Dat is nog vers 8 en dan vers 9. Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Waarom zou het gij zijn als iemand die dat vroeger wel gedaan heeft, maar het nu niet meer doet en niet meer kan? En dat zou slecht zijn voor de reputatie van de Heer, is dan nog het idee, hè? Die toch de verlosser van Israël was in het verleden en die Israël verlost heeft. Als hij het nu niet meer doet, dan, dat is niet tot eer van zijn naam, wordt geredeneerd, kennelijk door Jeremia. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, in de zin van u woont toch in het midden van uw volk, niet alleen enigszins letterlijk en fysiek in de tempel, maar de algemene gedachte was dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen en daar min of meer deel van zou uitmaken. En hij zegt, gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Dat klopt. Israël is dat volk van Jehovah. En de Heere is de God van Israël. Dus het is een naamsverwantschap. Later, ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden, later in het volgende hoofdstuk namelijk, is het weer Jeremia die bidt, maar nu niet voor het volk. Het was hem namelijk verboden. En nu bidt hij voor zichzelf. En dan zegt hij aan het eind van 15 vers 16... Ja. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerscharen. Want Jeremia is ook naar de naam des Heeren genoemd. Zijn naam betekent immers de Heere of Jehovah zal verhogen. Of andersom, verhoogd is Jehovah. Maar eigenlijk, hij zal verhogen. Maar op de naamverwantschap wordt ingegaan. Het is in de menselijke traditie ook zo. Je wordt genoemd naar een familielid. En dat familielid wordt dan geacht toch bijzondere zorg aan je te besteden. Omdat je nou eenmaal naar het familielid genoemd bent. Hè? Dat heet dan een pater of een mater. Een petemoei. Nou ja, enzovoorts. En hier wordt gezegd, wij zijn toch van u, we zijn naar uw naam genoemd. Zorg dan ook voor ons, alstublieft. Maar de Heer antwoordt, want het tweemaal waarom, van vers 8 en vers 9, wordt beantwoord met daarom. Alleen men heeft het vertaald met alzo, nou ja, dat mag ook. Alzo, 10 vers 1, of ik moet zeggen 14 vers 10, sorry. Alzo zegt de Heer van dit volk. Zij hebben zo lief gehad te zwerven, ingaand dus op die afkeringen uit vers 7. Onze afkeringen zijn menigvuldig. Ja, zegt de Heer, zij hebben zo lief gehad te zwerven. En let op, zij, het was wij in en onze in vers 7 en 8 in het gebed van Jeremia, waarbij Jeremia zich vereenzelvigt met het hele volk. Maar in vers 10 antwoordt de Heer en laat Jeremia buiten beschouwing. Hij zegt zij. En negeert dat Jeremia dat ook op zichzelf dan van toepassing brengt als lid van dat volk. Jeremia namelijk, en dat blijkt uit de rest van dit hoofdstuk, maar ook uit hoofdstuk 15, Jeremia staat apart. De Heer rekent Jeremia niet tot dit volk. En dus wordt het, alzo zegt de Heer van dit volk, ze hebben zo lief gehad te zwerven, dat wil zeggen de Heer los te laten en de andere kant op te gaan. Maar de andere kant kan een heleboel kanten op zijn, dat weet u. Hè? Per definitie, de Heer is in het midden. En als je daar niet naartoe gaat, ga je dus niet naar het midden, maar naar buiten. En dat kan elke richting zijn, daar is geen einde aan. Het is hetzelfde geval met de waarheid, hè. De waarheid staat vast, waarheid is als het ware in het centrum. Keert men zich van de waarheid af, komt men niet bij de leugen, maar komt men bij een hele grote verzameling van leugens. En zelfs weer, verzameling is niet goed, ik had moeten zeggen, een verscheidenheid van leugens, uiteraard. Hè? En dat heet zwerven. Ze hebben zo lief gehad te zwerven, ze hebben hun voeten niet bedwongen van dit zwerven. Daarom heeft de Heer geen welgevallen aan hen. Nu zal hij, uiteindelijk en inmiddels en na zoveel jaren, nu zal hij hun ongerechtigheden gedenken en hun zonde bezoeken. De Heer zegt, het is nu de tijd van de afrekening. Want de Heer is dan weliswaar een langmoedig God, maar er komt niet een eind aan die langmoedigheid van God. En zo, hè? Nee, er komt een eind aan die langmoedigheid van God. Ik bedoel, hij laat dat niet maar gebeuren. Ik bedoel, met deze wereld geldt dat ook. Die adamitische mensenwereld bestaat ook pak een beetje een jaartje, 6000 schat ik zo, ruw genomen. Maar hij maakt er wel een keer een eind aan. Hè? De meeste tijd zit erop, om zo te zeggen. Ja. Hij zal hun ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Verder, wijders, mooi woord, wijders, verder, zeiden de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Die kent u al, omdat dit niet de eerste keer is dat het hier gezegd wordt. Ik weet niet of u uw lijstje bij de hand hebt, ik wel, voor de gelegenheid. Want wij kwamen het al tegen in hoofdstuk 7 vers 16 en in 11 vers 14 en in 14 vers 11... Want daar zijn we nu en we krijgen het nog enige malen. In 21 vers 2, in 29 vers 7, in 37 vers 3 En in 42 vers 2. Dat is nogal wat dus, hè? Bid niet voor dit volk ten goede. Het zijn toch woorden die zo vaak herhaald worden dat we ons zouden moeten afvragen of ze er misschien niet ook in onze dagen van toepassing zijn. Ja, nou, je kunt altijd kiezen. Je kunt zeggen, ja, maar Jeremia bad hier toch? Kunnen wij het toch ook doen? Dan zeg ik, ja, maar Jeremia wordt meteen terecht gewezen. En de Heer zegt, doe dat niet. Want dat gaat niet gebeuren. Ik ga dat oordeel brengen, dat staat vast. En voor wat betreft de tegenwoordige Joodse natie staat dat ook vast. En dat staat ook in de Bijbel. Menigmaal, het is vast besloten. Ja. Daar is niks aan te doen. Dat is een gegeven waarmee wij moeten leren leven. Zij ook, maar zij trekken zich er niks van aan. Maar wij zouden ermee moeten leren leven. Alle goede bedoelingen ten spijt. De Heer zegt, het is nou afgelopen. De Heer is niet iemand die met zich laat zollen. De Heer is niet iemand die zich laat ompraten. En als hij het toch doet, dan is het tot je eigen schade, gewoonlijk. En dat is ook wat er dan te demonstreren viel. En wat hij dan ook inderdaad demonstreert. God is niet maar een God van liefde en genade en barmhartigheid. God is een rechtvaardig God. En hij maakt een eind aan de goddeloosheid. En daar staat gewoon vast. En er staan ook termijnen voor. Dat is niet populair. Dat is eigenlijk de achtergrond van dat je niet geacht wordt uit te rekenen wanneer dan de Heer wederkomt of wanneer hij alsnog een oordeel zal brengen of iets dergelijks. Men wil het niet weten, men wil absoluut niet weten dat er wel degelijk termijnen voor staan en dat dingen zo hun gezette tijd hebben. En de Bijbel zegt dat dat zo is. Wanneer dat dan precies is, in sommige gevallen viel het uit te rekenen, maar achteraf praten is altijd makkelijk, denk ik. En voor wat voor ons ligt schijnt het niet uit te rekenen te zijn. Ik heb daar weinig problemen mee. Het verandert niks aan het feit dat, hoewel wij niet weten wanneer, weten wij toch dat het vaststaat. En Petrus die zegt dat ook, hè. Petrus zegt, de Heer is niet traag. De Heer vertraagt de belofte niet. De Heer is niet traag daarin. Hij stelt niet uit. Integendeel, er staan gewoon vaste data voor op Gods kalender. Nou ja. Maar de Heer zegt gewoon, bid niet voor dit volk ten goede. Met toelichting. Want ja, u kent het verhaal van de Heer die bij Abraham op bezoek kwam. En tegen Abraham zei, ik ga Sodom omkeren. En toen zei Abraham, en toen weer, maar als er nou, enzovoorts. Maar het ging gewoon gebeuren. En hier wordt het ook toegelicht, voordat de maren komen. Maar als zij nou vasten bijvoorbeeld, zich bekeren en gaan vasten en sommigen denken dat dat helpt. Ik ben er stellig van, dat is persoonlijk, maar ik ben ervan overtuigd dat waar men denkt door vasten de Heer te kunnen bewegen tot het een of ander, dat het niet anders is dan een soort van hongerstaking om het mededogen van de Heer op te wekken, alsof dat nodig zou zijn. Ik vind het eigenlijk een heel eind in de richting van Gods lasterlijkheid. Hè? Zo van, als wij nu hem maar manipuleren, dan moet hij wel bezwijken voor onze wensen enzovoorts. Ik weet niet, heb je dat geleerd bij de vakbond of zo? Ik weet niet, ja. Nee, ik begrijp die dingen nooit. Ik kan ze nooit doorzien. Enzovoort. Iemand zei, maar het is toch Bijbels? Dan moet ik u zeggen, in de hele Bijbel is nooit ergens, waar dan ook maar, een vasten voorgeschreven. Nergens. En als iemand dan zegt, ja, maar de Joden vasten toch? Dan zeg ik, ja, maar dat is niet omdat de Heer het van hen gevraagd heeft of van hen vraagt. En toen zij aan de Heer vroegen, moeten wij nou nog vasten? Toen ze terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, moeten wij nog vasten vanwege de val van Jeruzalem. Dat schijnen ze dan gedaan te hebben in de ballingschap. Toen zei de Heer, dit hoeft er voor mij toch niet? Je moet mij niet vragen of je ermee op mag houden. Ik heb niet gezegd dat het moest. En dat het een middel zou zijn om de Heer ergens toe te bewegen. Ik denk dat je dan toch een veel te laag idee hebt van de Heer en zijn Godheid. Hij moet niet bewogen worden. Wij zouden bewogen moeten worden. Naar hem toe. En hij doet zijn best ons te bewegen naar hem te luisteren. En andersom, dat deugt van geen kanten, hè? Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Even kijken. Ja, er staan tekstverwijzingen onder in mijn Bijbel. Inderdaad. Want er zijn nogal uitspraken, ook in het Oude Testament, waarin de Heer zegt, uw slachtofferen heb ik niet gewild, enzovoorts. Ik citeer hem voor het gemak even uit de Hebreeënbrief, waar het bij gelegenheid wordt aangehaald. Want het hele punt is dat die offers, dat was alleen maar uitwendige aangelegenheid. En die hebben niks te betekenen, stellen absoluut niks voor. Als er niet het hart bij gemoeid is en als niet begrepen wordt dat een en ander uitbeelding is van volstrekt geestelijke dingen. De Heer zit heus niet te wachten op verbrand vlees. En de Heer komt niet om van de honger als hij van het altaar niet kan eten. Zo simpel. De Heer zegt, ik heb het niet gewild. Zo in elk geval niet. Deze uiterlijke vormen hadden hem moeten bepalen bij de hoedanigheden en zeker ook bij de beloften die God aan het volk gedaan had. En als dat niet gebeurt, is het volstrekt zonder zin en eigenlijk zelfs afgoderij gewoon. Want degenen die de afgoden dienen, doen precies dezelfde dingen, brengen ook offers enzovoorts. Satan heeft het ook geclaimd. Ja. Ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Die woorden, zwaard, honger en pestilentie, kennen wij ook uit het Nieuwe Testament. Uit de reden van de laatste dingen, over de laatste dingen van de Heer Jezus in Matthäus 24 en 25. En daar heeft het van doen met het oordeel dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, alsnog, nou ja, in het algemeen over de wereld gebracht zal worden, maar primair over de Joodse staat als zodanig. In de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Precies dezelfde dingen. Zwaard, de honger. En dat gaat dan min of meer automatisch gepaard met allerlei ernstige, dikwijls besmettelijke ziekten die samengevat worden in de term pestilentium. Ik zal hen verteren. En toen was Jeremia weer aan het woord. Met een uitroep van smart heet dat. Ach. Ach, Heere, Heere. En dan zegt hij, ja, maar ze worden verleid door hun geestelijke leiders. Ach, Heere, Heere. Zie die profeten, die profeten. Niet Jeremia, maar die profeet. Zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. Dan moet ik mij inhouden, want ja, er zijn zelfs in onze dagen lui die zich als profeet beschouwen, of althans het zich laten aanleunen op zijn minst dat anderen hen zo beschouwen. Wat zeg ik nou toch? Dan ben ik toch weer voorzichtig. Je kan gewoon voor een bepaald bedrag kun je een cursus profetieën volgen. Zo zit dat. Er is in Nederland zelfs een profetenschool. Je opleiding volgen. Het jaar door, eventueel ook in de zomervakantie. Ja. Nee, dat is dus serieus. En dan ga je profetie leren. Maar het enige wat ze daar doen is dat ze je wijs maken dat als je een woord zegt, dat het dan het woord van de Heer is. Ze maken je alleen maar hoogmoedig. En ik weet er tamelijk wat van, want ik heb in die kringen lang genoeg verkeerd om te weten hoe het werkt. En ze hebben het mezelf verteld hoe het werkt. Dus doe maar weer. Ze gaan er gewoon vanuit dat als zij beginnen te praten op een bepaald moment, dat het dan de woorden van de Heer zijn. Hoewel ze die woorden ter plekke zelf bedenken, dan geven ze soms ook toe. Zo gaat dat. En in onze dagen zijn er zulke lui die inderdaad dit profiteren. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zich voor profeet laat uitmaken of voor vandaag kwam ik nog een apostel tegen trouwens. Nee, niet de man, maar wel op een folder. Gewoon huis aan huis verspreid. Bijeenkomst onder leiding van apostel die en die en die. Dat was van de charismatische gemeente in Almere, onder leiding van een apostel. Nou ja, maar ik heb nog nooit iemand gehoord of van iemand gelezen die zich apostel noemt of profeet vandaag, die het hart heeft om te zeggen dat de Heer een oordeel zal brengen over deze Joodse staat. Dan ben je meteen je aanhang kwijt natuurlijk. Zo gaan die dingen. En dat is met Jeremia ook zo. Maar niettemin, dit is het woord des Heren. Dat was het toen, dat is het vandaag ook. En ze zeggen dat gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Nou ja, het wordt wel ernstig, wellicht. Want ze hebben toch iets gelezen in de Bijbel over een grote verdrukking. Of wat er voor door moet gaan. Sommigen redeneren, het is weer mei, dus mag weer. Sommigen redeneren dat weg en zeggen, ja, maar dat is al geweest, want het was de Holocaust. Heeft de heer Hitler gebruikt dus om een grote verdrukking over het Joodse volk te brengen. Maar ja, dat duurde langer dan 3,5 jaar. Het volk is niet tot bekering gekomen. Dus het klopt toch niet. Het kan niet die verdrukking zijn die in de Bijbel beschreven wordt. Ik wil het niet bagatelliseren, maar je moet die dingen, dat valt niet mee in deze dagen van het jaar, maar je moet die dingen wel in balans zien natuurlijk. Het ergste komt nog. En het zal leiden tot de ondergang van de Joodse staat. Die notabene in hoge mate het resultaat is van de verdrukkingen van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. Het is daaruit ontstaan. Dat mag je ook niet zeggen, maar meer. Maar dat is wel zo, hè? Dat is algemeen bekend nog. Hè? Maar dat het goed zal gaan met dat volk of met die staat of met Jeruzalem, nee, echt niet. Maar die valse profeten, het zijn valse profeten, zegt Jeremia, die zeggen, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede, shalom, geven in deze plaats. Dat wil zeggen, hier in Jeruzalem, dan wel hier in Judea. En de Heere zei tot mij, want dit zegt hij tegen de Heer, hij zegt, maar het volk wordt ook misleid. Ze denken dat het goed komt. Rekenen ze op. En de Heer zei tot mij, het is heel simpel, want de Heer is ook laconiek. Die zegt gewoon, die profeten profiteren vals. En dat het effecten heeft, op wat voor manier dan ook, ja, dat doet er niks aan af. Fundamenteel, die profeten profiteren vals in mijn naam. Hij zegt, ze gebruiken mijn naam er nog bij ook. Daarmee belasteren zij mij. Het lijkt me ook even de gelegenheid om erop te wijzen dat in de wet staat, in de Mosaïsche wet, dat de Heer zegt, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Nou, dit is ijdelijk gebruik van de naam des Heren. Profeten die zeggen, al zo zegt de Heren, terwijl de Heer helemaal niks gezegd heeft. Dat is ijdelijk gebruiken. En ik persoonlijk denk dat dat veel ernstiger is dan het gebruik van de naam des Heren in een zogenaamde vloek. Bij een vloek wordt überhaupt niet nagedacht. Dat betekent verder ook niks. Het stoort me wel hoor, als ik het hoor, maar ja, doe maar. Maar ernstiger vind ik dat iemand zegt, al zo zegt de Heer en dan komt er een verhaal, maar de Heer zegt helemaal niks. Trouwens, al wat de Heer te zeggen had, heeft hij al gezegd, heeft hij gezegd. En daar blijft het dan dus ook bij, hè. Maar er staat, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Dan zijn het ook geen apostelen, denk ik dan maar. Hè? Want apostelen worden geacht gezonden te zijn. Dat is wat het woord betekent. Hè? Ja. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profiteren ulieden een vals gezicht, dat wil zeggen een vals visioen, een vals toekomstbeeld. Dus een gezicht is een voorstelling van zaken. En zij stellen u de zaken dus vals voor. En waarzegging en nietigheid, waardeloosheid, had ik ook een leuke vertaling gevonden. Namelijk waarzegging en waardeloosheid, en nietigheid en bedriegerij huns harten. Dat is wat zij doen. Een vals gezicht, waarzegging, nietigheid en bedriegerij huns harten. Waarzegging, dat veronderstelt dat zij iets vertellen wat ze ook niet weten, maar wat ze op bovennatuurlijke wijze op een of andere wijze hebben doorgekregen. Dat is ongeveer het woord dat men daar ook in onze dagen voor gebruikt. Maar ja, dat komt gewoon van de demonen. Dat heet inspiratie. Dat heet inwerking van spirit, van geesten. Dat gebeurt. Maar het is waardeloos. Stel eens voor, het is niets. En bovendien heet het bedriegerij huns harten. Dat wil zeggen, het is iets wat zij zelf bedacht hebben. Het komt uit hun eigen hart voor. En daar lopen we ook tegen een moeilijkheid op, omdat in onze cultuur langzamerhand dat hart en wat erin opkomt de norm is geworden voor onze wijze van leven. Je moet doen wat in je hart is, enzovoorts. En ik heb het niet over het christelijke toepassing van de term, maar gewoon in de wereld. Het gaat om wat je voelt, dat moet je doen, enzovoort. Je moet je hart volgen. In het algemeen, dat is zeer onverstandig, want uit het hart komen voort kwade bedenkingen. En wat er nog maar meer aan lelijke woorden waren daarvoor, dat komt uit de natuurlijke mens voort. Dat is niet goed. Dat het een positieve klank heeft gekregen in het christendom als zodanig, dat heeft zo zijn grond. De grond is namelijk dat christenen geacht worden hun hart te vullen met het woord van God, het woord van Christus, dat rijkelijk in hen zou wonen, waardoor de gezindheid van Christus zou ontstaan in het hart. En als daarna wat uit het hart voortkomt, dan kan het beschouwd worden als wellicht afkomstig van de Heer zelf, of van zijn geest, of welk jargon men daar dan maar voor gebruikt. Maar de grondgedachte is nog altijd uit het hart komen voor het kwade bedenkingen. En zo verder. En je kunt wel willen, je wel wensen dat het nog eens ooit goed komt met de Joodse staat en met de Joden in het algemeen. Dat kun je wel wensen, maar de Bijbel zegt dat dat niet het geval is. Dat wil zeggen, er komt een oordeel over zodanig dat alleen de gelovigen daaruit overblijven. En dat heet dan ook een overblijfsel. De term komt hierna ook voor, bij een bladzijde verder. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. Maar men zou die dingen vooral begrijpen, wat die termen betekenen, en ze doorgronden. Over valse profeten wordt natuurlijk in deze hoofdstukken vaker gesproken. Wij hadden ze trouwens al in hoofdstuk 13, waar gezegd werd, ik zal alle inwoners deze lands, inclusief de koningen die op de troon van David zitten, of die voor David op zijn troon zitten, hebben we vorige keer vastgesteld dat er eigenlijk staat, hè? Die voor David op zijn troon zitten, en de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruzalem vervolgens opvullen met dronkenschap. Dat wil zeggen, ze zullen in een waan gebracht worden. En dat gebeurt doordat de Heer zegt, ik zal een oordeel brengen, maar men wil het woord des Heeren niet horen. En dus graaft men zich in, bij wijze van spreken, aan de andere kant. Ik hoop dat u die begrijpt, hè. Als je mensen vertelt, het komt niet goed, behalve dan wanneer je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, gaan ze een filosofie ontwikkelen die zich daartegen afzet. En met als grondgedachte, nee, het komt sowieso wel goed. Daar heb je de Heer Jezus Christus niet voor nodig. Zo ontwikkelt zich dat. Dat is een betrekkelijk natuurlijk proces. Als men zich ergens tegenkeert, maakt men zich sterk tegen iets en bouwt men een alternatief op. En dat is ook de achtergrond van de zogeheten verharding die over Israël gekomen is. Ik citeer nu maar weer uit het Nieuwe Testament, waar enerzijds staat dat zij zelf hun harten verharden, maar anderzijds dat de Heer hun hart verhardt. En dat laatste, dat is zo omdat de Heer hen het evangelie laat horen. Eenvoudig gezegd, maar daar komt het op neer. En zij keren zich daartegen af. En dus zetten zich daartegen af. En daarmee ontwikkelen ze weerstand. Dat is hoe een mens ook ingeënt wordt. Dat weet u toch, tegen ziekten en zo. Hè? Je krijgt een ziekte ingespoten. En de bedoeling daarvan is dat je lichaam afweerstoffen ontwikkelt om voor de rest van je leven niet meer ontvankelijk te zijn. Immuun te zijn, heet dat. Niet meer ontvankelijk te zijn voor die ziekte. Maar zo werkt dat. En als je het evangelie hoort en je bijst dat af, dan ontwikkel je resistentie, heet dat. Dan word je er ongevoelig voor. Dat heb je zo vaak gehoord en daar heb je al mee afgedaan, dat is al geregeld. En je hebt een andere filosofie ontwikkeld. Een andere wereldbeschouwing of wat het maar was, levensbeschouwing. Zo werken die dingen, hè. Nou goed, hierna, nou het is eigenlijk ondoenlijk om in Jeremia schriftplaatsen ernaast te leggen die over die valse profeten gaan, want die komen nog vele malen voor in de toekomende hoofdstukken. Dus die zal ik dan, die in Jeremia noem ik maar niet, maar ik wilde er toch even laten zien, ik wil even laten zien wat Ezechiël daarvan zegt, de tijdgenoot van Jeremia, maar dan onder de 10 stammen in ballingschap. Dat is in Ezechiël hoofdstuk 13. In mijn Bijbel althans staat er geen opschrift boven het hoofdstuk. Dat staat namelijk verder terug boven hoofdstuk 12 vers 21. En daar staat profetie tegen de valse profeten. En daar gaat dan de rest van hoofdstuk 12 over, vanaf vers 21 en heel hoofdstuk 13. Daar staat dus nogal wat, maar ik ga u niet het hele hoofdstuk voorhouden. Maar wel hoofdstuk 13 vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls, want het was namelijk onder de 10 stammen. Profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die uit hun hart profeteren. Kijk, het kwam wel uit hun hart. Dat betekent, ze stonden er ook helemaal achter. Ze hadden wat met de gedachten, maar die hadden ze zelf ontwikkeld. En de Heer rekent het echt niet goed. Het blijven valse profeten. Het had niet uit hun hart moeten komen, het had uit het woord van God moeten komen. En in onze dagen dus gewoon uit de Bijbel. Ja, en die hoort in onze harten te zijn. Maar zeg tot degene die uit hun hart profeteren, hoor des Heeren woord. Dat is een grapje. Want die valse profeten die zeggen zelf, hoor des Heeren woord. Alleen het is niet het woord van de Heer, het is hun eigen woord. En Ezechiël wordt erop afgestuurd. En de Heer zegt tot Ezechiël, zeg tegen die lui, hoor des Heeren woord. Dan heb je meteen ruzie dus. Hè? Hoor des Heeren woord. Wee over de dwaze profeten die hun geest nawandelen. Eerst onder die uit hun hart profeteren en nu die hun geest nawandelen. Geest in de betekenis van fantasie. Geest in de zin van creativiteit. Geest in de gewone zin van dat wat men bedenkt. De gedachten, de eigen gedachten. En in dit geval heet dat in het Engels wishful thinking. Dat wil zeggen, het is een gedachte die ontwikkeld wordt in overeenstemming met wat men zichzelf toewenst. Maar het heeft met de realiteit en met de waarheid niks van doen. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Het Nieuwe Testament heet Herodes een vos. Omdat hij ook de personificatie is van een valse leer. Die idee namelijk dat via dat koningshuis der Herodianen de Messias dan wel het Messiaanse Rijk zou moeten aanbreken. En de aanhangers heten de secte der Herodianen. En het is zuurdeesem net als de Fariseeën, hoe orthodox die dan ook waren. En natuurlijk de Sadduceeën. En dan nog lees ik vers 17. Nou ja, ik had natuurlijk moeten lezen vers 10. Daarom dat ze mijn volk verleiden, zeggen de vrede, daar geen vrede is. Ze roepen vrede, maar er is geen vrede. Het had ook vertaald kunnen worden, vrede roepen ze, daar geen vrede zal zijn. En in vers 16 wordt het herhaald. De profeten Israëls die van Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien, waar geen vrede is, spreekt de Heere, Heere. De algemene gedachte is dus toch dat ooit de Heer zich weer zal vestigen in Jeruzalem en dat van daaruit dan in die dagen, of althans binnen afzienbare tijd, de stammen Israëls alsnog zullen teruggebracht worden in het land. Maar het zou niet gebeuren. Ze hebben hun ideeën. Maar vers 17, want daar ging het me eigenlijk om. Gij mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uw volks, de welke profiteren uit haar hart. Dat wil zeggen, ze hebben het zelf bedacht. Nou. En zo is het ook in de dagen van Jeremia altijd. Het heet theologie. Dat weet u niet en dus, dat is maar goed ook waarschijnlijk dat u die dingen niet weet. Maar dat is waar theologen zich mee bezighouden. Hè? Met de ontwikkeling van een toekomstvisie. Of die realistisch is of niet, doet er niet toe. Als die idee van de toekomst maar hoopgevend is voor vandaag. Dan heb je er vandaag wat aan. En of die toekomst dan ooit nog eens een keer komt, doet weinig ter zake. En onderweg veranderen we dat toekomstbeeld dan toch wel. Als je vandaag maar wat hebt aan het idee van hoe het morgen zal zijn. Dat is eigenlijk de gedachtegang. En men vindt dat heel gewoon. Vandaar dat je dus ook niet geacht wordt te vertellen waar het naartoe gaat. En waar de huidige ontwikkelingen van vandaag toe zullen leiden als de dingen hun loop hebben en als niemand ingrijpt, met dank aan Wilders. Dat mag je dus niet zeggen, omdat het niet hoopgevend genoeg is. Ik heb gisteren nog een uurtje geluisterd, nou, bijna een uur geloof ik, naar, hoe heet die man, Ballagen. U weet wel, een oud-gediende uit Den Haag, een oud-gediende als burgemeester van Groningen en dat soort dingen meer. Maar die wil gewoon helemaal niks horen over enig gevaar wat onze samenleving zou bedreigen. Dat zegt hij ook gewoon, wil hij niet. Hij wil alleen van hoe we om moeten gaan met de omstandigheden van vandaag. En hoe we dat vandaag een goede richting op kunnen wijzen. En dan wijzen we morgen wel weer verder de goede richting op enzovoort. Maar een lange termijnvisie of een visie van bovenaf, waarbij men wat afstand neemt en de dingen objectief beziet. Het is niet aan de orde. Daar sluit men bewust ook de ogen voor. Want dat is niet goed voor het leven van vandaag. En dat laatste, daar hebben ze gelijk in. Maar de bedoeling is natuurlijk toch dat wij vandaag een andere richting zouden inslaan. Maar dat wil men niet. Het is te veel werk. En je moet er te veel over nadenken. Dan moet je de mensen eerst allemaal een of andere toekomstbeeld voorschilderen en waar het naartoe gaat en dan zeggen hoe je dat veranderen wil enzovoorts. Nou ja, dat gaat niet. En ik denk ook dat een van de aspecten in het hele verhaal is dat de mensen tegenwoordig zo oppervlakkig mogelijk worden beziggehouden en niet de tijd krijgen, de gelegenheid niet krijgen om ook maar ergens over na te denken. En dat helpt dan, hè. Zodat ze als een blind paard de toekomst tegemoet gaan. Geblinddoekt naar de strop. En dat is het dan. En intussen met de ogen dicht heeft men allerlei dromen over een geweldige toekomst. En over die dromen gaat het weer. Het woord wordt ook gebruikt trouwens. Maar daar hebben we het misschien nog over. Dus ik neem maar weer de draad op. Dat was in Jeremia 14... Aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, vers 15. En zij zeggen, er zal geen zwaard, nog honger in dit land zijn. Nou ja, die profeet zelf zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. Het is kort, maar krachtig. Het is niet aardig gezegd, het is niet tactisch geformuleerd. Maar het is gewoon hoe het is. Zij kunnen dat wel zeggen, maar daar komen ze dan nog wel achter, zegt de heer. Dat kunnen ze wel hard roepen, gaat niet gebeuren. Zij zelf zouden daar slachtoffer van worden. En het volk, vers 16. Het volk tot het welk zij profiteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn of worden vanwege de honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Want deze hongersnood die kennelijk het land als zodanig treft, die zou zijn vervolg krijgen door de belegering van Jeruzalem. En u weet hoe dat gaat, hè? De belegering van een stad. Die kan niemand in of uit. En dat gaat net zo lang door tot alle voedselvoorraden in de stad op zijn. Want in de stad kan je niet voldoende voedsel verbouwen. Zelfs niet met het allermooiste weer. Ik bedoel de regen dus. Wat er maar is, gaat niet. Je kunt niet voldoende voedsel verbouwen om de bevolking van de stad in leven te houden. Dus je legt er een cordon omheen, slaat een beleg eromheen. En dan is het afwachten tot die mensen inderdaad van de honger omkomen. En dat gebeurt zo. Totdat uiteindelijk natuurlijk weinig volk meer in de stad over is. En dan wordt hij met gemak geforceerd ingenomen. Zo gaat dat. Het zijn lugubere verhalen daarover in de Bijbel. En nog luguber en uitgebreider worden ze verteld door Flavius Josephus. Over wat er toen gebeurde. Toen Jeruzalem uiteindelijk niet alleen belegerd, maar veroverd werd door de Romeinen. Maar dat kan je beter niet lezen voor je gaat slapen. Überhaupt niet trouwens, maar goed. Maar dat is wel wat er zal gebeuren, ook met dit Jeruzalem. En dat is wat hier beschreven wordt. Dan liggen de lijken op straat zo en zulke aantallen dat het niet mogelijk is om ze te begraven. Bovendien, waar zou dat moeten? En wie zou het moeten doen? Want de hele bevolking is verzwakt enzovoorts. En dat er onderweg dus allerlei besmettelijke ziekten uitbreken. Ja, dat zijn de bekende verschijnselen bij de belegering van een stad. Nou, zo zal het gaan, zegt de Heer. En vers 17. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen. Mijn ogen zullen van tranen nederdalen nacht en dag. En niet ophouden, want de jonkvrouw der dochter mijns volks is gebroken met een grote breuk. Een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard. En zo ik in de stad komen, zie daar de kranken van honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Die dwalen, je moet je voorstellen, ze hebben blinddoeken voor en ze lopen maar wat rond. Dat schijnt sowieso te gebeuren als je een blinddoek op hebt. Het schijnt dat je dan vanzelf in een kringetje gaat rondlopen. Dat is algemeen bekend gegeven. Rechte lijn kent men dan ook niet. Maar zij weten niet, terwijl juist zij zouden moeten weten. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Is de tegenvraag aan de Heer, nu weer, van Jeremia. Wellicht bij wijze van spreken, dat weet ik niet zeker, maar het doet er ook niet toe, denk ik. Maar het is vraag en antwoord. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? En dus daarmee aan Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar daar is niets goeds. En naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Dit zijn bijna de woorden van Ezechiël, waar we zojuist ook waren. Ze zeggen vrede, maar er is geen vrede. Het Nieuwe Testament zegt, wanneer ze zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. En dat is nog steeds toekomst. Maar dat is wat hierachter steekt. Het is niet alleen van toepassing op die dagen uitlopend in de verwoesting onder Nebukadnezar. Het is net zo goed van toepassing op een Joodse staat in ongeloof in onze dagen uitlopend op de verwoesting van Judea en Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En ik denk dat een van de redenen wellicht is waarom zoveel hoofdstukken hieraan gewijd worden. Zal alsnog van kracht zijn. En Jeremia gaat verder, vers 20. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Hij probeert het weer. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Dat gaat om de troon van Juda in Sion. Teruggrijpend op vers 19. Heb gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Enzovoort. Is dat dan het einde? En dus is het gebed: werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Want bidden voor dat volk in die dagen en in die tijd, dat mocht hij dan wel niet. Hier zit hij op het randje, maar hier bidt hij op een ander niveau. Hier bidt hij niet maar voor redding van het volk als zodanig in die dagen, maar hier bidt hij voor de beloften die God dan toch aan Israël gedaan heeft, waarvan hij blijkbaar op de hoogte was. En waarvan hij zegt: u hebt toch beloften gedaan. Het moet toch een keer goed komen. U hebt toch beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda, met betrekking tot het koningshuis enzovoorts. U kunt daar toch niet een eind aan maken. En inderdaad, de Heer maakt daar ook geen eind aan. Het is een wat lange uiteenzetting. Maar het einde, de uiteenzetting hier, die eindigt dan toch, nou ja, twee keer eigenlijk. Eindigt met dat de Heer tegen Jeremia zegt: nee, maar ik zal u tot een overblijfsel stellen. En er zal een overblijfsel behouden worden. Uw overblijfsel, dat wil zeggen met Jeremia aan het hoofd daarvan enzovoort. En zo zal de geschiedenis verder gaan. Want Jeremia maakt zich geen druk over Juda en de troon van David in Sion enzovoort. Maar Jeremia zelf zou de opdracht krijgen om dat koningshuis alsnog te continueren, maar niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Maar zover zijn we nog niet, hè? Maar de vraag is: gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Vers 22, zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Jeremia, het is een beetje naïef, denk ik, maar Jeremia zegt: ja, maar die heidense goden die hier gediend worden in dit land, ja, die kunnen geen regen geven. U bent degene die regen kan geven. En wij wachten op u, zegt hij. Dat is een verkapt gebed om: Heer, geeft u alstublieft die regen, want u kunt dat. En u hebt beloften gedaan in het verleden dienaangaande. En mocht u het nou niet doen, niettemin, wij wachten op u. Ooit in de toekomst zal dat dan toch moeten gebeuren. En dat is ook zo. En hetzelfde geldt voor het Jeruzalem en de Joodse staat in onze tegenwoordige dagen. Natuurlijk zijn er beloften gedaan met betrekking tot een herstel, niet alleen van de troon van David, maar ook van het Joodse volk en zelfs van heel Israël enzovoort. God zal die beloften ook nakomen. Maar het is pas nadat eerst een oordeel gebracht zal zijn over het goddeloze Israël. En in dit geval het goddeloze Juda. En de laatste, dat speelt zich af in ieder geval in de 70ste week van Daniël, die over Juda wordt uitgemeten. Ja, het is alweer tijd voor de pauze. Dus we gaan eerst pauzeren. Daar staan. Nou, het gebed van Jeremia. Heeft de Heer nog wat tot Jeremia te zeggen? Hij zegt: al was het Mozes, al was het Samuel, 15 vers 1. Al was het Mozes zelf en Samuel, die kennelijk dan in hoger aanzien stonden dan Jeremia, of die volgens de gedachten van Jeremia dan in hoger aanzien stonden dan hij zelf. Niettemin zegt de Heer, al waren zij het, dan nog zou mijn ziel tot dit volk niet wezen. Dus, drijf ze weg van mijn aangezicht en laat ze uitgaan. Want dat is het ongeveer, u herinnert zich Jeremia hoofdstuk 1, Jeremia zou uitrukken en verdoen. Hij zou de ondergang van Juda begeleiden, zo niet teweeg brengen door die profetieën. En dus het volk wegdrijven. En dat is de opdracht die Jeremia krijgt. Drijf ze weg van mijn aangezicht en laat ze uitgaan. En het zal geschieden wanneer ze tot u zullen zeggen, waarheen zullen wij uitgaan? Waarheen dan? Dat gij tot hen zult zeggen, zo zegt de Heere, wie ten dood ten dode, wie tot de zwaard ten zwaard, en wie tot de honger ten honger, en wie ter gevangenis ter gevangenis. Hetzelfde soort uitdrukkingen vinden we ook in Openbaring overigens. Maar hoe dan ook, het zou zijn dus de dood, het zwaard, de honger, dan wel gevangenis. Dat is uiteraard gewoon ballingschap, hè? Dat weet u. Hè? Ballingschap en gevangenis is in de Bijbel volstrekt identiek. Er maakt geen enkel verschil. In beide gevallen betekent het dat men uitgedreven wordt buiten de, althans oorspronkelijke, samenleving. Want, zegt de Heer, vers 3, ik zal bezoeking doen. Ik zal bezoeking over hen doen. Vier geslachten, spreekt de Heer. Er zit toch iets van een belofte in nog. Het wordt een beetje verduisterd door dat oordeel, die gedachte aan oordeel. Maar toch zit er een soort belofte in dat na vier geslachten, of in het vierde geslacht of wat dan ook, er dan toch weer een terugkeer zou zijn uit ballingschap, dan wel een herstel van wat je een Joodse staat zou kunnen noemen. En dat is zo. Later in Jeremia lezen we dat het een periode van 70 jaar zou betreffen. Vier geslachten, vier generaties, spreekt de Heer. Met het zwaard om te doden en met de honden om te slepen en met het gevolgde des hemels en met het gedierte der aarde om op te eten en te verderven. We hebben het hier over de prooidieren die het aas lijken dus eten. En ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde. Aan alle koninkrijken der aarde. Dat is wat eigenaardig, omdat het Joodse volk in principe terecht zou komen in Babel. Dat is maar één koninkrijk. Maar kennelijk wordt hier gesproken over, ook over het vervolg op die geschiedenis. Want het Joodse volk is weliswaar officieel weggevoerd in Babylonische ballingschap. Maar voor zover het daaruit terugkeerde, betrof het heus maar één minderheid. De meerderheid van het Joodse volk is, hetzij, althans voorlopig, in de ballingschap gebleven, is nooit naar Judea teruggekeerd. Een ander deel heeft van de redelijke vrijheid die men kreeg gebruik gemaakt om zich te vestigen waar ook ter wereld, maar niet in Judea. Het gevolg is dan ook dat wij in, maar dan ben je 400 jaar later, dat wij in het Nieuwe Testament vinden dat overal ter wereld Joodse nederzettingen waren. Tot in Afrika aan toe. Nou ja, Egypte dan. En overal op Paulus' zendingsreizen kwam hij Joodse gemeenschappen tegen. Die waren overal ter wereld, dat wil zeggen in alle koninkrijken der aarde. En daarna werd dat nog weer versterkt door de uiteindelijke ondergang alsnog van Judea, of wat er vandoor moest gaan, door de in de dagen van de Romeinen, dat wil zeggen na het sluiten van de Nieuwtestamentische geschiedenis, toen Jeruzalem weer verwoest is geworden en voor zover men ontkomen kon, is men dus inderdaad, laten we zeggen, in tamelijk vrijwillige ballingschap gegaan. Men is gewoon gevlucht, waarheen dan ook maar. En zo is het gebleven. De Joden noemen dat nog steeds een ballingschap. Ze noemen het trouwens de Edomitische ballingschap. Men spreekt daarover de Egyptische ballingschap, de Assyrische ballingschap, de Babylonische, eventueel de Medo-Persische ballingschap. Maar daarna over de tegenwoordige ballingschap van de Joden spreekt men over de Edomitische ballingschap. Waarom dat Edom heet, weet ik niet. Waarschijnlijk omdat een deel oorspronkelijk gevlucht is, inderdaad naar het gebied van Edom. In de dagen van de Romeinen dus, hè? In het jaar 70, zal ik maar zeggen, gemakshalve, in die tijd. En daar komt dan die naam vandaan. In ieder geval, een deel daarvan is toen gevlucht naar Petra. Dat is algemeen bekend en dat was de hoofdstad van Edom. En daar komt de naam waarschijnlijk vandaan. Maar dat doet verder dan niet de zaken. Maar het is wel wat gebeurd is, tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde. Daar werden en daar worden zij nog steeds beroerd. Laten we maar zeggen, bedreigd, dat is niet wat het woord betekent. Het woord betekent dat ze in beroering zijn. Dat ze geen stabiliteit kennen in hun bestaan. Dat ze altijd bedreigd worden, altijd weer actie moeten ondernemen om daaraan te ontkomen. Dat ze steeds opnieuw verdreven worden. Ook van de plaatsen waarin ze lange tijd dan weer veilig waren enzovoorts. En dat is de geschiedenis van het Joodse volk, inmiddels 2500 jaar. Het is wat hier aangekondigd wordt. Ik zal een overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde. Vandaar ook dat ook de toekomstige terugverzameling van zowel Juda als Israël beschreven wordt als van de einden der aarde. Waarheen de Heer dan ook maar verdreven heeft, de Heer zegt, ik zal hen vandaar terugverzamelen enzovoorts. Zodat hier maar niet alleen over de specifieke 70-jarige, zogenaamd 70-jarige ballingschap in Babel gesproken wordt, maar ook over het vervolg daarop. Er staat in vers 4 vanwege Manasse, de zoon van Jehizkia, ook bekend gewoon als Hizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Die geschiedenis wordt beschreven in 2 Koningen 21. Manasse regeerde 55 jaren te Jeruzalem. Dat is vers 1. En vers 2. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, na de gruwelen der heidenen die de Heren voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogten wederop die Hizkia, zijn vader, verdorven had. Die had die hoogten, die heilige plaatsen waar afgoden gediend werden, afgebroken. Dat is het voorgaande hoofdstuk. Nou ja, nog meer verder terug. Hizkia was dus een van die koningen die de Heere diende. Maar de zoon Manasse deugde niet. En hij richtte, weer vers 3, hij richtte Baal altaren op en maakte een bos, gelijk als Achab, de koning van Israël, gemaakt had. Men vertaalt het met bos via een omweg, maar het gaat om vallen, symbolen enzovoorts. Dat heeft rechtstreeks trouwens met de Baaldienst te maken, hoor. Maar ik voel me niet geroepen om dat altijd uit te leggen. Maar gelijk als Achab, en Achab, zeker zijn vrouw Jezebel, dat waren Baaldienaren in Israël. Maar hier zijn we bij Juda, hè. Gelijk als Achab, de koning van Israël, gemaakt had. En hij boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. Voor al het Heer des hemels. Wat voor afgoden er maar waren. Het wordt hier gewoon verzameld, hè. En hij bouwde altaren in het huis des Heren, waarvan de Heer gezegd had, te Jeruzalem zal ik mijn naam zetten. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van de tempel van Jehovah. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan. Dat betekent dat hij zijn zoon offerde aan Moloch. Moloch. Dat is ook een onderdeel overigens van Baaldienst. Er wordt een andere naam aangekoppeld. Maar net als dat aan de naam van Jehovah allerlei andere namen gekoppeld worden, gebeurt dat met Baal ook. En dit is Baal Moloch dan weer, hè. Hij had een ijver, om zo te zeggen, een religieuze drang, een religieuze ijver, maar het leidde tot afgoderij, maar niet tot de dienst aan de Heer. Het is behoefte om eigen religieuze neigingen te bevredigen, wat klinkt dat raar eigenlijk, als ik het zo zeg. Maar ja, zo ligt dat dan nou eenmaal, hè. Daar hebben wij vandaag ook mee van doen. En de naam van Jehovah wordt er trouwens ook in betrokken. In het hele verhaal, maar dat is in onze dagen ook zo. Hè? Mensen hebben religieuze behoeften en gebruiken daarvoor de Bijbelse namen. Terwijl in werkelijkheid die dingen vaak helemaal niks met Bijbelse waarheid van doen hebben. Ook dan is sprake van ijdelijk gebruik van de naam des Heren. Laat ik daar maar niks meer over zeggen verder. Ik lees dit ook verder niet. Wat ik nog opzoek is het alternatieve gedeelte. Het parallelle schriftgedeelte in 2 Kronieken. In hoofdstuk 32 zijn we bij Hiskia, zijn vader Hiskia. En het optrekken van de Assyrische legers tegen Judea en tegen Jeruzalem. Bij die gelegenheid in de dagen van Hiskia wordt Jeruzalem weliswaar gered. Maar het verhindert niet dat die Assyriërs wel degelijk vele steden van Juda innemen. En hoewel het niet expliciet vermeld wordt, betekent dat dat de inwoners daarvan in Assyrische ballingschap werden weggevoerd. Vandaar dat je nogal wat Joden terugvindt onder de 10 stammen van Israël. Zij zijn net zo goed weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is minder bekend, maar het is nu eenmaal zo. Dat was in de dagen van Hiskia. Maar daarna komen we in de dagen van Manasse, waar wij ongeveer hetzelfde verhaal vinden in 2 Kronieken 33 vanaf vers 1. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd. Dat overleed zijn vader. Dat zal te vroeg geweest zijn, denk ik. En hij regeerde 55 jaren te Jeruzalem. En in 55 jaren kun je heel wat onheil aanrichten. Dat is ook wat hij deed. Hier staat precies hetzelfde. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij bouwde de hoogte wederop die vader Jehizkia afgebroken had. En richtte de Baals altaren op. En zelfs bouwde hij altaren in het huis des Heren. Dat is vers 4 enzovoort. Wat wij in 2 Koningen niet vinden, vinden wij in 2 Kronieken wel. Namelijk het gedeelte hier, 2 Kronieken 33 vanaf vers 12, waarboven staat Manasse bekeert zich. Het blijkt dat Manasse namelijk is gevangen genomen geworden en is weggevoerd geworden. En in die gevangenschap in Assur kwam hij tot bekering, dat is vers 12. Als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heren zijns Gods ernstelijks aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad hem en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder te Jeruzalem. Maar dit is dus de koning van Jeruzalem, van Juda, die in Assyrische ballingschap was weggevoerd. Laat het goed tot u doordringen. Dat is nog een graadje meer dan wat ik er straks vertelde. En inderdaad, in 2 Koningen staat er niet bij. Daar wordt de episode overgeslagen, want hij in die gevangenschap bekeerde zich tot de Heer. En de Heer zorgt, om wat voor wijze staat er allemaal niet bij, dat hij vrijgelaten wordt en hij keert weder tot Jeruzalem in zijn koninkrijk. Dat is vers 13. Toen erkende Manasse dat de Heer God is. Daarna deed hij nog het een en ander en hij richt het altaar des Heren weer op met dankofferen. Maar daarna lees ik vers 17. Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan de Heren hun God. De juiste lezing van het vers is niet helemaal duidelijk. Maar zoals het er staat in onze Statenvertaling, betekent het dat men offerde aan Jehovah, maar dan op de hoogten die voorheen gebruikt werden voor de afgodendienst. Dus op plaatsen die gewijd waren aan de afgoden. In diezelfde dagen van Manasse. Dus dat was niet lang geleden. Dat was binnen diezelfde generatie feitelijk. En dat is halfslachtig. Bovendien, in het algemeen, de offers zouden gebracht moeten worden te Jeruzalem in de tempel. De andere lezing zegt dat zij offerden nog steeds op die hoogte aan de afgoden, maar ook offerden zij aan Jehovah. En het idee is dat ze dat dan in Jeruzalem deden. Mij maakt het niet uit, het is in allebei de gevallen is het volstrekte halfslachtigheid. Dan dienen ze andere goden toch. Al was het maar op de plek waarop ze het doen. En daarnaast hebben ze ook nog Jehovah, alsof het een van de vele goden zou zijn. En via de visie van Paulus wordt daarmee Jehovah vernederd tot het niveau van de demonen. Met andere woorden, Manasse bekeerde zich wel, maar het volk niet. En dat is daarna ook niet meer gebeurd. En daarom kan er gewoon staan in Jeremia 15, vers 4, want daar waren wij. Ik zal hen overgeven tot een beroering in alle koninkrijken der aarde vanwege Manasse. Want daar ligt de historische oorsprong feitelijk van deze dingen. In de dagen van Hiskia ging het goed, maar daarna ging het meteen weer fout. Dus vanwege Manasse, zoon van Jehizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Dat is dan wellicht niet om Manasse persoonlijk, maar wel om zijn werken die niet meer te keren waren, blijkbaar. Vers 5. Want wie zou u verschonen, verontschuldigen? Wie zou u verschonen, o Jeruzalem? Of wie zou medelijden met u hebben? Of wie zou aftreden om u naar vrede te vragen? Gij hebt mij verlaten, spreekt de Heer. Gij zijt achterwaarts gegaan. Dat heette in het vorige hoofdstuk nog afkeringen. Gij zijt achterwaarts gegaan. Daarom zal ik mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven. Ik ben des berouwens moeder geworden. Het woord berouw, ik weet niet of u dat wel eens verteld hebt. Het woord berouw heeft in de Statenvertaling, namelijk in het Hebreeuws, een wat andere betekenis dan in onze Nederlandse taal. De uitdrukking betekent een verandering aanbrengen. In de zin van ten goede. Dat is berouw hebben. Vandaar dat je leest dat de Heer berouw heeft. Dat gaat niet maar om emoties, maar het wil zeggen dat de Heer ingrijpt en een verandering aanbrengt. Vandaar dat hetzelfde woord ook het woord is voor vertroosting. Als de vertalers het zien als iets positiefs, vertalen ze het met vertroosting. Het is een van de belangrijke woorden. In ieder geval in het Nieuwe Testament, met de klemtoon trouwens op 2 Korinthe, waar het eerste hoofdstuk helemaal aan die term gewijd is. Want vertroosting is een van de termen ter aanduiding ook van het nieuwe verbond, waarbij een nieuw en beter verbond in de plaats komt van het oude. En dat eigenlijk is wat dit woord betekent. Er komt iets nieuws, iets beters in de plaats van het oude. Maar je kan het woord ook langs de negatieve kant zien en dan is het berouw. Er staat, het berouwde de Heer dat hij de aarde gemaakt had en hij zei, ik ga een oordeel brengen. Toen begon het te regenen, maar niet een klein beetje vanwege de vruchtbaarheid, maar het werd een oordeel. Dat was de vloed van Noach en Noach komt van Nagam, Hebreeuwse woord Nagam. En dat is dit woord, berouwen of eventueel, als je het positief ziet, vertroosting. Het negatieve is, God bracht een oordeel, maar het werd er wel beter van. En het positieve dus is inderdaad dat een oordeel gebracht werd over de wereld der goddelozen. En na de zonvloed kwam Noach dus als het ware op een vernieuwde, een gereinigde, een verschoonde aarde. Bij wijze van spreken, natuurlijk. Hè. Maar de Heer zegt, ik ben zat om daarin in te grijpen en om het dan te verbeteren of zo. Ik ga het niet meer doen. Ik maak er gewoon eind aan. That's it. Ik ben des berouwens moeder geworden. Ik zal hen wannen met een wan. Wannen, dat is je hebt eerst de oogst, dan wordt het graan geoogst. Dat wordt daarna gedorst. Wordt geslagen, zodat dat schilletje van die korrels afgaat. Hè. Dat heet het kaf. En daarna wordt het spul gewannen. Dat wil zeggen, dan moet het kaf van het koren gescheiden worden, want het ligt nog door elkaar. En voor dat doel gooit men het in een soort grote bak of zo. En dan gooit men het omhoog in de wind. Het helpt als het een beetje waait. En dan blaast het kaf ertussen uit. En de zwaardere graankorrels vallen dan terug. Maar het is een oordeel. Het kaf moet weg. Dat heet met een mooie Nederlandse uitdrukking ook, het kaf van het koren scheiden. Het waardeloze wegdoen. Ongerechtigheden verzamelen uit het koninkrijk en in het vuur verbranden. Maar dat is de variant in Matthäus 13. Dus ik zal u wannen met een man, dat is het, hè. In de poorten des lands, en ik heb mijn volk van kinderen beroofd en verdaan. Zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd. Ze hebben zich afgekeerd, ze hebben zich niet willen bekeren. Het is nu mooi geweest. Ik maak er een eind aan. Hun weduwen zijn mij meerder geworden dan zand der zeeën. Ik heb hun over de moeder doen komen. Een jongeling, een verwoester op de middag. Ik heb hem haastelijk hen doen overvallen. De stad met verschrikkingen. Het staat alsof het al gebeurd is, maar als u mij vraagt, wilt zeggen dat het gebeuren gaat. Ik zal dit doen. Ik zal een oordeel brengen over de dochter Sions. Zij die zeven baarde, is zwak geworden. Het is een wat vreemde uitdrukking, maar het betekent gewoon zij die uitnemend vruchtbaar was. Het is trouwens een tamelijk vaste uitdrukking in de Bijbel. Niet dat hij zo vaak voorkomt, maar hij komt voor. Iemand die zeven baart heeft veel nageslacht. Ik lees hem in 1 Samuel 2, vers 5 in de lofzang van Hanna, die onvruchtbaar was, maar die ineens toch iemand voortbrengt. Samuel nogmaal, wiens naam zojuist genoemd werd in Jeremia. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard. Dat wil zeggen, uitnemend vruchtbaar is geworden. Bij zeven zou men dan moeten denken aan veel. Ik vind dat niet correct. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk niet dat zeven veel betekent. Zeven betekent dat het werk des Heeren is. Dat is consequent, want dat is altijd de betekenis van het getal zeven. En niet maar veel. Voor veel zijn trouwens heel wat andere uitdrukkingen. Ook getalsmatige overigens. Maar die doen nou niks ter zake. Als er staat ze baart zeven, wil zeggen dat het door de kracht Gods is en dat de Heer zelf die vruchtbaarheid geeft. Dat is op zich trouwens helemaal niks bijzonders, omdat ook in de baaldienst, maar eigenlijk alle vormen van afgoderij, vruchtbaarheid, namelijk het vermogen tot voortbrengen voor planten, wordt toegeschreven aan de goden, hoe dan ook maar. En welke dan ook maar. Dikwijls vrouwelijke goden, maar het is niet voor niks dat men die vallens opricht, die bossen heet het dan. Want die zijn natuurlijk een uitbeelding van de mannelijke vruchtbaarheid. Het geheimzinnige en onbegrijpelijke dat daarachter steekt, om zo te zeggen, dat wordt beschouwd als goddelijke kracht. En ik denk dat dat ook nog terecht is. Ook welke kracht zou het anders moeten zijn? Niet waar? Ik heb niet zo'n groot geloof dat ik geloof dat het de kracht van de natuur zelf is en daarmee dus van de evolutie of zoiets. Dus dat het iets goddelijks is, dat is duidelijk. Maar hier wordt het natuurlijk toegeschreven aan Jehovah zelf, die vruchtbaar maakt en daarmee leven geeft. Datzelfde vind je trouwens ook, dacht ik, Rut hoofdstuk 4, vers 15, die zal u zijn, dat wil zeggen de Heere, die een losser zou geven, binnen het kader van de geschiedenis van Rut, ligt dat voor de hand, zou een losser geven en zijn naam worden vermaard in Israël, die zal u zijn tot verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, de welke u beter is dan zeven zonen. Wordt tot Naomi gezegd. Naomi was zover niet gekomen, tot zeven zonen, maar via de schoondochter zou alsnog één geboren worden. Die zou beter zijn dan zeven zonen. Uiteindelijk, dat is niet maar Obed-Edom, of Obed, sorry. Maar het is uiteindelijk natuurlijk zelfs niet eens David, maar de Messias die daaruit voort zou komen, hè? De zoon van David. Is beter dan 7 zonen, die ene. Beter 1 zoon in de hand dan 7 op de vlucht of zoiets. Nou, laten we zitten. Terug naar Jeremia. Het is dus niet helemaal een onbekende uitdrukking. Vers 9 van hoofdstuk 15. Zij die 7 baden is zwak geworden. Dat is dus Israël in het algemeen en hier het Joodse volk in het bijzonder. Dat vruchtbare volk, dat sterke volk en vruchtbare volk is zwak geworden, niet meer vruchtbaar. Zij heeft haar ziel, haar nefesh, haar leven uitgeblazen. Haar zon is ondergegaan als het nog dag was. De kracht van haar leven hield het op. Zij is beschaamd en schaamrood geworden. Die vaste uitdrukking kent u langzamerhand al. Hè? En hun lieder overblijfsel zal ik aan het zwaard overgeven. Wat er nu nog van is. En dat was kennelijk al niet veel meer. Ik zei al, een belangrijk deel was ook weggevoerd. Ook van de Joden in Assyrische ballingschap. Maar wat er nog van is, zal ik aan het zwaard overgeven voor het aangezicht hun vijanden, spreekt de Heer. Waarna opnieuw Jeremia kennelijk aan het woord komt in vers 10. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt. Een man van twist en een man van krakeel, de ganse landen. Jeremia zegt, het is voor mij niet veel terechtgekomen. In dit soort conflict situaties. En met het uitzicht op de ondergang van het Rijk als zodanig. En dan staat er. Ik heb niet op woeker gegeven, ook hebben zij mij niet op woeker gegeven. Niettemin vloekt mij en ieder van hen. Ik vind het een pracht van een uitdrukking. Want er zou uit moeten blijken wat een zware misdaad rente eigenlijk is. Nou ja, in elk geval in de ogen van Jeremia. Hij zegt, ik heb niet op rente wat genomen, ik heb niet op rente uitgeleend. Maar wat hebben ze dan tegen me? Ze vervloeken me. Ze willen me doden. Daar zijn we vorige keer ook min of meer mee geëindigd, geloof ik. Maar goed, we hebben hiervoor besproken dat Jeremia, net was nog eerder, maar dat Jeremia naar het leven gestaan wordt, zal ik maar zeggen. En hij zegt, wat heb ik misdaan? Ik heb geen rente betaald en ik heb geen rente gegeven. Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Maar het wordt inderdaad zwaar aangerekend. Omdat het in de Bijbel beschouwd wordt als een vorm van uitbuiting. Als criminele activiteit. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. En dan troost de Heer hem en zegt tot Jeremia, vers 11. De Heer zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Die uitdrukking komen we nog een keer of 3 tegen, denk ik. Misschien heb ik het niet goed geteld, maar we hebben nog heel wat hoofdstukken voor de boeg. De Heer zegt dat verscheidene malen. Uw overblijfsel. Zo niet uw overblijfsel ten goede zou zijn. Dat is in dit geval niet het overblijfsel van Juda. Hier staat namelijk wat er van Juda over is. Dat is vers 9 feitelijk. Zal ik aan het zwaard overgeven. Maar hier gaat het om een overblijfsel waar Jeremia aan het hoofd staat. En het heet dan ook uw overblijfsel. Dat blijken maar enkele personen te zijn. Maar ja, dan zijn we vele hoofdstukken verder en ik ga er echt niet op vooruitgrijpen nu. Maar de belofte is dat Jeremia aan al dit geweld zal ontkomen. En ook enkelen met hem, die onder zijn leiding zullen staan. Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. En dan komen wat moeilijkere zinnen. Zal ook ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken? We kunnen er natuurlijk een grammaticale kwestie van maken, maar dan wordt het Hebreeuws, het lijkt me helemaal niet zinvol. We kunnen ook gewoon zeggen, wat de algemene gedachte van het vers zo zonder meer is, De gedachte is namelijk dat er ijzer komt uit het noorden... en ijzer is volgens Daniel 2 keihard en het vermaalt en verbreekt. Het was de uitbeelding onder andere van het Romeinse Rijk... maar het is hardheid, het is oordeel, het is geweld, het zwaard... zou uit het noorden komen, maar Juda zelf wordt vergeleken met zowel ijzer als koper. Dat zijn we tegengekomen in hoofdstuk 6, vers 28. Juda zelf wordt geacht hard te zijn. Jeremia 6, vers 28. Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap. Zij zijn koper en ijzer. Zij zijn koper en ijzer. Zij zijn keihard, waarbij onder koper niet verstaan moet worden... wat wij koper noemen of messing, want het is helemaal niet hard. Er wordt onder verstaan brons. Een vertaling met koper is een verkeerde vertaling. Brons is keihard. Dit zijn trouwens de dagen waarin volgens de historici... de bronstijd overgaat in de ijzertijd. Vindt wel aardig. Ze vinden het alleen wat erg vroeg. Maar ja, de Bijbel is wat dat betreft betrouwbaarder, denk ik. Maar ijzer en brons zijn verschrikkelijk hard. En de idee in Jeremia 15, vers 12, is dat er weliswaar zo'n onverbiddelijk volk uit het noorden zou komen met ijzer, dat wil zeggen met zwaarden... Maar het is niet te verwachten dat dat ijzer van de Babyloniërs... het ijzer en brons van Juda zal weten te verbreken. Dat wil zeggen, het zal hen niet tot bekering brengen. Het is natuurlijk beeldspraak. En het is ook begrijpelijk dat de vertalers er wat moeite mee hebben. Maar de gedachtegang zelf is duidelijk genoeg. Dit vijandelijk geweld is niet voldoende om het volk tot bekering te brengen. En dus, ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven... dat wil zeggen een buit, van oorlogsbuit, aan de Babyloniërs... tot een roof geven zonder prijs... en dat om al uw zonden en in al uw landpalen, in het hele land dus. En ik zal u overvoeren met uw vijanden. In Matthäus 1 lees je over de Babylonische overvoering... En dan weet je dat het woord dus de aanduiding is van ballingschap. In de zin van wegvoeren, wegleiden of doen oversteken. Naar een ander land. Of als maar de grens overvoeren. Ik zal u overvoeren met uw vijanden in een land dat gij niet kent. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal over u branden. O Heere, gij weet het, gedenk mijner en bezoek mij. En wreek mij van mijn vervolgers, neem mij niet weg in uw langmoedigheid over hen. Weet dat ik om uwentwil versmaadheid dragen. En daar is Jeremia dan weer aan het woord. En hij bidt weer en hij pleit voor zijn eigen zaak. En dan opnieuw zegt de Heer, en dat is vers 21... Ik zal u rukken uit de hand der bozen en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Het is duidelijk dat Jeremia zit met een opdracht die hij hier moet uitvoeren... te midden van een volk waar hij bij hoort en hij is zich dat bewust. Maar hij staat er als vreemdeling tussen en heeft dan ook nog het gewicht te dragen... van de opdracht die hij van de Heer gekregen heeft. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat moest hij ook en heeft heel wat te verduren gekregen... Maar daarna heeft hij alsnog iets positiefs mogen doen en mogen bouwen en planten. Maar ja, dat stond al in hoofdstuk 1. Maar we moeten het voor vanavond hierbij laten, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en mogen leven uit die kennis en mogen wandelen dus in dat licht dat u geschonken hebt, dat licht dat zou schijnen in onze harten. Dat licht van dat woord, dat we ook vanavond mochten openen. Dat profetische woord dat zeer vast is. En dat niet alleen op de korte termijn in het verleden van toepassing was. Maar steeds opnieuw actueel wordt waar dezelfde omstandigheden zich voordoen. En we danken u, vader, dat we in het licht van uw woord de realiteit leren zien hoe die werkelijk is. En daarmee ook leren zien dat er maar één uitkomst is. Namelijk dat wij in gehoorzaamheid komen tot u en ons buigen voor u en ons beschikbaar stellen op dat uw werk in en door ons gedaan zou worden en dat wij zouden wandelen naar uw welbehagelijke wil. Omdat er geen alternatief is in deze wereld. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen als een genadig en barmhartig God die uw liefde bewezen hebt doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dat als vervulling bovendien van die oude beloften die u gedaan had. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. We mogen leven bovendien onder de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. En dat wij hebben deze zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij leren uit uw woord dat de mensheid als zodanig een verloren zaak is en dat er maar één alternatief is. Dat wij komen tot u in geloof en in dankbaarheid voor wat u niettemin voor ons zondaren tot stand hebt gebracht. En daarom dragen we elkaar ook aan u op en vragen u op grond van uw beloften, vader, weest u ons nabij, bewaart u ons voor de boze en zijn duisternis, opdat we mogen wandelen in uw licht. Amen.